Dank u vriendelijk allemaal die meegebeden hebben tijdens onze India-reis. Wie heeft het gevolgd op de weblog? Elke dag heb ik me uitgesloofd om een mooi verslag te schrijven. En moet u het ook wel lezen natuurlijk. Ik geloof dat er zelfs foto's op de website staan waar ik op het podium zit. Met al die tienduizenden mensen voor me, terwijl ik daar op mijn laptop het verslag zit te schrijven. Zodra de avondbijeenkomst afgelopen was, dan konden we het zo gauw mogelijk op het internet gooien. En hier was het 4,5 uur vroeger, dus u kon het s'avonds dan nog mooi lezen. Tenminste, wie heeft het gelezen? Later of... Oh, nou daar sloof ik me dan vooruit. Nou bedankt hoor. Maar dat kan alsnog, www.trin.nl. En daar vindt u ook vele filmpjes en foto's. Dus als mensen vragen hoe was het, dan zeg ik, nou lees eerst het verslag eens. Dan praten we daarna over de fijnere details. Ja. Trin.nl. Trin is een klein plaatsje in Zwitserland. Maar dat heeft er niks mee te maken. Ik heb daar twee keer een grote pastors conference gehad. Voorgangersconferentie. Eén keer met 600 en één keer met 300. Het lijkt alweer lang geleden, maar het was gisteren een week geleden. Die tweede bijeenkomst. En daar hebben we gesproken over het Koninkrijk Gods en over de Heilige Geest. Dat was heel bijzonder. Er zijn ook heel bijzondere dingen gebeurd. Ik denk dat heel veel van die mensen uit vrij traditionele kerken en kringen kwamen. Zoals misschien hier ook wel een aantal van u. En ik had het echt op mijn hart, zeker gezien de geestelijke strijd daar tegenover dat machtige hindoeïsme. Die geestelijke strijd in de hemelse gewesten om over het Koninkrijk te spreken, maar ook over de kracht van de Heilige Geest. En dat was heel bijzonder. En ik heb ook tegen die voorgangers gezegd, luister, we willen niet alleen maar theorie beoefenen. Ik wil u laten zien wat de kracht is. We gaan bidden voor de zieken. Je hebt ook onder de voorgangers zieken. En ik had een tweedaagse conferentie met die 600. We hebben voor heel veel zieken gebeden. En de volgende dag 20 voorgangers kwamen getuigen dat ze genezen waren. Ik heb er 4 naar voren gehaald om een getuigenis te geven. Huilende mensen die met allerlei kwalen naar die conferentie werden toegekomen en zoveel pijn hadden en die de Heer heerlijk heeft genezen. Dat was geweldig. Dus de Heilige Geest is niet alleen maar iets om over te praten. De Heilige Geest is ook iets of iemand om te ervaren. Ik vond het heel mooi, ik vond het ook heel origineel, mag ik wel zeggen, deze uitnodiging. Ik mag wel zeggen, een van de meest originele van de laatste jaren. Kom spreken over Johannes 13 tot 17 en dan vooral vanuit het gezichtspunt van de Heilige Geest. Dat vond ik een hele mooie uitdaging. Ik ga dat vanavond ook doen, we gaan een deel van het hoofdstuk lezen. Ik ga er 7 punten uithalen over de Heilige Geest, dus dan weet u ongeveer hoe lang de preek gaat duren. U kunt dat dan een beetje bijhouden, begrijpt u? We gaan lezen uit Johannes 14 en ik doe dat uit de NBG-vertaling. In mijn jeugd heette dat de nieuwe vertaling, tegenwoordig heette je de oude vertaling. Alles is relatief. Johannes 14. Uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij, zegt de Heer Jezus. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u hebben gezegd. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u ook tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Dan vers 10. Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, zeg ik uit mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, of anders gelooft om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En grotere nog dan deze, want ik ga tot de Vader. Vers 16. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. Vers 21. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft zal geliefd worden door mijn vader en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Vers 23, daar gaat het verder. Indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Vers 25, dit heb ik tot u gesproken terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd of versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom tot u. Indien gij mij lief had, zoudt gij u verblijd hebben, omdat ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschiet, opdat gij geloven moogt wanneer het geschiet. Niet veel zal ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan mij niets. Maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en zo doe als mij de Vader geboden heeft. Tot zover uit het woord van God. Wij lezen in dit hoofdstuk 14. We zijn nog steeds in de opperzaal waar we de vorige keer uitvoerig over gehad hebben. Trouwens, dus nog even om dat af te maken. Ik heb die laatste woorden niet gelezen, maar wij vinden aan het eind van hoofdstuk 14 staat op, laten wij van hier gaan. Daar eindigt dus de eigenlijke episode in de opperzaal. Hoofdstuk 15, 16 en 17 zijn onderweg uitgesproken van de opperzaal naar Gethsemane toe. Dus twee hoofdstukken spelen zich eigenlijk af in de opperzaal als zodanig. En dat is ook hier in hoofdstuk 14. We vinden in hoofdstuk 14 driemaal de uitdrukking ik kom tot u. Dat is het eerste waar ik u attent op zou willen maken. Wij lezen in vers 3. Wanneer ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder. En dan hebben we gelezen in vers 18. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. En ten derde in vers 28, gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom tot u. Als ik het goed zie, is dat niet alle drie hetzelfde. Vers 1 tot 3, daar spreekt de Heer Jezus over het feit dat hij plaats ging bereiden in het huis van zijn vader. En dat plaatsbereiden, dat is niet iets waar hij nu nog steeds mee bezig is, alsof hij daar met eerbied gesproken de bedden moet opmaken en de kamer moet meubileren en stofzuigen. Het gaat erom dat hij dat in feite op het kruis gedaan heeft. Maar als hij hier zegt, ik kom tot u, dan is dat om zijn gemeente bij zich te nemen in de heerlijkheid. Ik kom tot u en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Wij zullen eens met hem in het vaderhuis zijn. En dat is niet als wij sterven. In het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus zien we dat de Heer Jezus dan zijn engelen stuurt. Als iemand ontslaapt, om zo iemand bij zich te brengen. Maar hier zien we dat hij persoonlijk zal komen om de zijnen tot zich te nemen in de heerlijkheid. Maar als je nou naar vers 18 kijkt, daar zegt hij, ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. En als je dat leest in het verband, dan gaat het niet over zijn wederkomst, maar dan gaat het over de komst van de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt in Handelingen 16 genoemd de Geest van Jezus. Wordt in Galaten 4 genoemd de Geest van Gods Zoon. Wordt in Romeinen 8 en in Filippenzen 1 genoemd de geest van Christus of van Jezus Christus. De Heilige Geest is dus, wordt soms ook genoemd de geest van de Vader, maar is op een heel bijzondere wijze verbonden met de Heer Jezus. En dus kon hij zeggen, op de Pinksterdag kom ik naar jullie toe in de persoon van de Heilige Geest. Aan de ene kant zijn de persoon van de Zoon en van de Geest onderscheiden van elkaar. Maar ze zijn tegelijkertijd zo verbonden dat de Heer Jezus kan zeggen met de Pinksterdag: kom ik naar jullie toe in de gedaante van de Geest. Want de Geest is de Geest van Jezus, de Geest van Christus, de Geest van Gods Zoon. Het eerste is de wederkomst, het tweede is de Pinksterdag. In vers 28, nou, dat mag u zelf een beetje vaststellen. Het is één van de twee, van die we net gelezen hebben. Ik denk eigenlijk meer het tweede als hij daar zegt: ik ga heen en kom tot u. Maar daar is dat niet zo makkelijk vast te stellen. Het belangrijkste onderscheid is tussen vers 3 en vers 18. Hij komt tweemaal. Hij komt tot de Pinksterdag. Dat is vervuld in Handelingen 2. En hij komt aan het eind van deze bedeling. Dan komt hij naar om de gemeente tot zich te nemen. En dat betekent dus dat de komst van de Heilige Geest in dit gedeelte buitengewoon belangrijke plaats inneemt. Hier wordt voor het eerst die uitdrukking gebruikt die we ook in volgende hoofdstukken zullen vinden, 14, 15, 16, die uitdrukking troosten. Dat is eigenlijk een ongelukkige vertaling. Modernere vertalingen vermijden dat woord. Het is Luther die dat bedacht heeft in zijn eerste Bijbelvertaling. Daarin heeft hij als het ware maatgevend gewerkt voor vele vertalingen na hem. Maar dat Griekse woord parakletos, velen van u kennen dat wel, dat beetje Grieks dat we hebben, daar hoort het woord parakleet vaak ook wel bij. Dat woord parakletos komt van het Griekse werkwoord parakaleo, dat in het Nieuwe Testament vaak soms vertroosten betekent, maar heel vaak ook aansporen of aanmoedigen. En als zelfstandig naamwoord, parakletos, is het vooral iemand, zoals je letterlijk zou kunnen vertalen, iemand die je erbij roept om jou te helpen. Een helper. Een pleitbezorger, zegt de Nieuwe Vertaling. Een zaakwaarnemer. Iemand die onze belangen behartigt. Iemand die voor ons komt zorgen. En dat betekent heel specifiek dat de Heer Jezus zou heen gaan en dat zij dus zijn zorg zouden moeten missen. Probeer dat eens in te denken. Ze waren elke dag met hem onderweg. Ze konden zo met hem spreken. Ze konden hem hun vragen stellen. Ze konden hem ook vertellen over hun zorgen, hun moeite, hun noden, wat het ook mogen zijn. Ze hadden direct de mogelijkheid van communicatie. En probeer je ook eens in te denken wat het voor deze discipelen was dat de Heer Jezus zei: ik ga heen naar de Vader. En hij zegt in dit hoofdstuk ook: als jullie daar eens beter over zouden doordenken, zouden jullie blij zijn dat ik naar de Vader ga. Blij voor de Heer Jezus zelf. Hij zou deze aarde, zeg maar rustig, dit tranendal verlaten en hij zou bij zijn Vader in de heerlijkheid zijn. Daar moesten ze blij om zijn. Maar ze moesten daar ook blij om zijn voor zichzelf, hoe gek het ook klinkt. Want het feit dat de Heer Jezus naar de Vader zou gaan, zou betekenen dat daardoor de Heilige Geest kon komen. In Johannes 7 vers 39 lezen we: de Geest was er nog niet omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Eerst moest Jezus sterven en opstaan uit de doden en ten hemel varen en dan pas kon de Heilige Geest komen. We zullen dat in hoofdstuk 16 nader zien, maar ik zeg het u nu al. De Heilige Geest komt als een getuige van de heerlijkheid van de Heer Jezus in de hemel. Daarom moest hij eerst verheerlijkt worden. Dus zegt de Heer Jezus als het ware: het is goed dat ik wegga, want als ik wegga kan de Heilige Geest komen, eerder niet. En hij zegt in feite: als de Heilige Geest komt, zijn jullie daar beter mee af dan met mij. Nou, je kunt je voorstellen dat de discipelen daar in eerste instantie helemaal niet mee eens waren. Het was zo vertrouwd de Heer zichtbaar en tastbaar bij zich te hebben. En daarvoor in de plaats zou de Heilige Geest komen die je niet kunt zien, die je niet kunt tasten. Vaag, afstandelijk, zo ervaren veel mensen het ook. Ze kunnen eigenlijk met de Heilige Geest niet veel beginnen in hun denken. Maar de Heer Jezus maakt duidelijk dat om minstens twee redenen het veel beter is dat de Heilige Geest bij ons is dan Christus zelf. De eerste reden is: als de Heer Jezus nog steeds op aarde was en we zouden het moeten doen zonder de Heilige Geest, dan moesten we voor alles naar hem toe. Stel je nou voor dat hij nog steeds langs het meer van Galilea liep. Nou zijn er tegenwoordig de vliegverbindingen wel aardig, maar al die miljoenen christenen van het einde der aarde die allemaal voor elk wisselwasje naar het meer van Galilea moesten om Jezus te raadplegen, en daar kun je aansluiten, er staan nog 1 miljoen wachtende voor u. Want we hebben de geest niet, we zijn nog steeds even onwetend. Denk maar aan al die domme vragen die discipelen hier stellen in deze hoofdstukken. Ze waren wedergeboren, maar ze hadden niet de geest. Ze moesten alles vragen, en de malste en domste dingen. Dus het eerste grote voordeel is, de Heilige Geest is overal bij ons, waar je op aarde ook bent. Je kunt zelfs niet, waar zou ik heen gaan voor uw geest, zegt de psalmist in Psalm 139. Die Heilige Geest, lees je hier in dit hoofdstuk, blijft bij u, hij zal in u zijn. Waar ik ook ga, die Heilige Geest is bij mij. Dat is het eerste voordeel. Het tweede voordeel is, zelfs al zou je de Heer Jezus kunnen raadplegen, maar je hebt de geest niet, dan begrijp je toch nog steeds niet waar hij het over heeft. Weet u nog vorige keer, Johannes 13? Je kunt het nu niet begrijpen, Petrus, maar je zult het na deze begrijpen. Dat is niet als je in de hemel bent, maar wanneer de Heilige Geest is uitgestort. Dus de geest, die kan ik overal raadplegen. Ik hoef er niet voor op reis te gaan. En ten tweede, als ik hem raadpleeg, is de geest in mij ook de kracht om te begrijpen wat hij zegt. Dat is een dubbel voordeel. De Heer Jezus zegt, ik laat jullie niet als wezen achter. Nou, we hebben in India heel wat weeskinderen gezien en ook heel wat weduwen. En dat is een belangrijk aspect. Als je Jacobus 1 leest, het laatste vers, dan is wezen en weduwen eigenlijk onze eerste verantwoordelijkheid. Daar staan we zo nu bij stil. Maar dat is het kenmerk van ware godsdienst. Die mensen in die tijd waren vertrouwd met wezen. Een paar eeuwen geleden waren wij Nederlanders dat ook nog. Nu niet meer zoveel. Maar in die tijd was dat wel zo. Een wees is verweest. Hij heeft geen vader en moeder meer. Hij is aan zijn lot overgelaten. Hij mag blij zijn als iemand anders zich over hem ontfermt. En de discipelen konden het idee hebben, als de Heer Jezus weggaat, dan worden we hier als wezen achtergelaten. Zonder vader, zonder moeder, zonder hulp, zonder iemand aan wie we raad kunnen vragen. Iemand die voor ons zorgt, iemand die ons helpt en begeleidt. En dan zegt de Heer Jezus, nee. Ik kom hoogst persoonlijk op de Pinksterdag naar jullie toe. Op een onzichtbare wijze. In de persoon van de Heilige Geest. Zeer belangrijk. Zo, dat was het eerste van de 7 punten. Dus u kunt ongeveer uitrekenen hoe lang het gaat duren. Nou maken we een hele sprong. Want de Heer Jezus spreekt over de werk. U weet, Filippus vraagt aan hem, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En dan zegt de Heer Jezus, maar je hebt de Vader al gezien. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien in vers 9. Waarom zeg je dan, toon ons de Vader? Als je mij ziet, zie je de Vader. En als je mij ziet, dan moet je ook vooral kijken naar de werken die ik doe. Want in die werken die ik doe, wordt de Vader zelf zichtbaar. En in de woorden die ik spreek, ik ben nog steeds in vers 10, wordt ook iets van de Vader zichtbaar. Woorden, werken, wonderen. Dat zijn de 3 wees die het koninkrijk van God op aarde kenmerken. Kijk naar de persoon van de Heer Jezus, maar luister vooral naar zijn woorden. Kijk naar zijn werken, kijk naar zijn wonderen. Daarin herken je iets van de Vader. En dan komt er een heel merkwaardige gedachtensprong. Geloof in mij of geloof andersom de werken. En dan staat er in vers 12 dit. Voorwaar ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe zal hij ook doen en grotere nog dan deze, want ik ga tot de Vader. Dat laatste is heel belangrijk. Ik ga tot de Vader. Ik kan die werken hier op aarde dus niet meer doen, althans niet in eigen persoon. Maar dat geeft niet, want ik laat jullie hier achter op aarde. En jullie moeten het werk dat ik gedaan heb voortzetten. En zeg ik, daar heb je ook de Heilige Geest voor nodig. Dit is een moeilijk punt. Het is misschien 2 weken geleden dat iemand mij mailde. Ik heb het met mijn dominee besproken en die dominee zegt, dat is helemaal niet waar, wij zijn niet Jezus. Jezus kon dit en hij kon dat en hij zei dit en hij zei dat, maar wij zijn niet Jezus, dus wij kunnen dat niet. Nou, er zijn een heleboel verschillen tussen de Heer Jezus en ons, dat is inderdaad waar. Hij was zondeloos en wij zijn het niet. Hij is de eeuwige zoon van de Vader en dat zijn wij niet en dat worden we ook nooit. Je kunt een heleboel verschillen opsommen, maar in het verband waar we het nu over hebben, hebben die allemaal geen enkele betekenis. Zijn ze niet aan de orde? Waarom niet? Omdat de Heer Jezus de woorden die hij sprak en de werken en de wonderen die hij deed in de kracht van de Heilige Geest. Voordat hij gedoopt was door Johannes, heeft hij geen wonderen gedaan en heeft hij geen prediking volbracht. Niets. Had hij dat niet gekund? Vast wel. Door zijn eigen goddelijke kracht. Maar als hij dat gedaan had, was hij inderdaad totaal geen voorbeeld voor ons geweest. Want wij hebben geen goddelijke kracht in onszelf. Hij was God de Zoon. Hij was het woord dat vlees geworden is, zegt Johannes 1, vers 14. Maar de Heer Jezus heeft gewacht. Hij heeft 30 jaar gewacht totdat hij de zalving van de Heilige Geest ontving. Petrus zegt in Handelingen 10, vers 38, de Heer Jezus werd gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Wel, vrienden, ik heb een geweldige mededeling voor jullie. U en ik zijn gezalfd met exact dezelfde zalving. Een week geleden zei ik dat tegen die 300 voorgangers in die tweede stad in India. Jullie hebben dezelfde zalving als de Heer Jezus. We hebben dat onderstreept, dat gaan we vanavond niet doen, door al die voorgangers ook met olie te zalven als een symbolische verwijzing naar de kracht van de Heilige Geest. En we zeiden, alle zegen die vandaag op jullie komt, die moeten jullie gaan overbrengen in jullie eigen gemeente. Want die zalving is niet alleen voor voorgangers, die is voor alle gelovigen. Wat je hier ziet van de kracht van de Heilige Geest, neem dat mee en verbreid dat, vermenigvuldig dat in jullie eigen gemeente. Dat was heel bijzonder. Toen de discipelen afscheid namen van de Heer Jezus na zijn opstanding, toen hij naar de hemel ging, daar zei hij in Handelingen 1, jullie moeten wachten. Jullie zijn wedergeboren, jullie kennen het verlossingswerk nu, maar toch moet je wachten. Want je denkt dat je alles hebt, je popelt misschien wel om erop uit te trekken en het evangelie te gaan verkondigen. Geen sprake van, je moet wachten. Waar moesten ze op wachten? Op precies hetzelfde waar de Heer Jezus 30 jaar op gewacht had. Dat is de zalving met de Heilige Geest. Wij kunnen vers 12 van dit hoofdstuk waarmaken, omdat hij dat gezegd heeft, maar hij legt ook uit hoe dat waargemaakt kan worden. De werken die ik doe, zullen jullie ook doen en jullie zullen zelfs grotere werken doen dan deze. Hoe kan dat? Omdat exact dezelfde zalving van de geest die op hem was, ook op ons is. In 2 Korinthe 1, vers 20, 21 en in 1 Johannes 2, vers 20 en 27, daar ziet u, de zalving van de Heilige Geest is ook op ons. Dus het gaat niet erom of wij net zo zijn als de Heer Jezus. Er zijn een heleboel verschillen. Maar hier gaat het erom dat dezelfde zalving waardoor Hij die woorden sprak en die werken deed, op ons is. Waardoor wij de woorden van Jezus kunnen spreken en de werken van Jezus kunnen doen. Weet u, in deze hoofdstukken is de Heilige Geest de plaatsvervanger van de Heer Jezus op aarde. Hij zegt hier, ik zal u een andere trooster geven. Een andere aanspoorder of een andere pleitbezorger. Dat andere betekent, ik was tot dusver jullie pleitbezorger. Ik was jullie belangenbehartiger. Ik was jullie helper en jullie begeleider. Maar er komt een ander, die neemt mijn plaats in. De Heilige Geest is de plaatsvervanger van Jezus op aarde. Maar in een ander opzicht, en dat zal u misschien verbazen, in een ander opzicht zijn u en ik de plaatsvervanger van Jezus. Hij is van deze aarde heen gegaan. Hij zegt het ook, ik ga terug naar de Vader. En daarom moeten jullie mijn werken doen. Want ik kan het niet meer doen, ik ga naar de Vader. Dus dan moeten jullie de werken doen. Ik ga terug naar de Vader, dus jullie kunnen. Dus ik kan de woorden niet meer spreken die ik tot dusver gesproken heb. Nu moeten jullie die woorden spreken. En als ze zeggen, maar Heer, dat kunnen we toch helemaal niet. Wie zijn wij nou vergeleken bij u? Dan zegt hij, maar ik geef jullie die andere trooster. En door de kracht van die pleitbezorger, door de kracht van de Heilige Geest, kunnen jullie het ook. Die pleitbezorger is dus niet alleen maar om ons te helpen. Hij is er niet alleen voor ons, om onze zaken waar te nemen, onze belangen te behartigen. Hij is er ook om in ons de kracht te worden naar anderen toe. Zodat wij de werken van Jezus kunnen doen. De Heer Jezus is niet meer op aarde. Maar wij zijn de handen van Jezus. Opdat onze handen zegenen zoals zijn handen dat deden. Zijn voeten zijn niet meer op aarde. Maar wij zijn de voeten van de Heer Jezus. Opdat wij de weg gaan die hij hier op aarde ging. De Heer Jezus is niet meer op aarde. Maar wij zijn de ogen van Jezus om te zien wat hij zag. Hij zag de massa's als schapen die geen herder hebben. Wij zijn de oren van Jezus om de klachten en de noden van de mensen op te vangen zoals hij het op aarde deed. En er wat aan te doen krachtens de zalving die op ons is. Wat heeft de Heer Jezus hier op aarde gedaan? In Matthäus 4 zie je het al meteen en het wordt herhaald op allerlei plaatsen. Hij verkondigt het koninkrijk der hemelen en om te bewijzen wat de realiteit van het koninkrijk was, heeft hij de zieken genezen en de demonen uitgedreven. Zo staat het heel simpel. Hij heeft nauwelijks gesproken over het feit dat hij voor onze zonden zou gaan sterven. 1 keer bij het avondmaal, alleen maar in de kleine kring van de discipelen. Dat is later allemaal pas aan het licht gekomen, wat het kruis te betekenen heeft voor ons. Maar wat hij verkondigde, dat was het koninkrijk der hemelen komt er dan. En de kracht van het koninkrijk is nu al hier, kijk maar. En hij genas de zieken en hij dreef de demonen uit. En het bijzondere is, als hij dan discipelen uitzoekt, dan is dat opdat hij van hen hetzelfde mag verwachten. In Markus zie je dat heel treffen. Daar is vooral de nadruk op demonenuitdrijving. De Heer Jezus verkondigde het koninkrijk en dreef de demonen uit. Want die demonen zijn de geestelijke machten die tegenover het koninkrijk staan. En dan zoekt hij discipelen die het koninkrijk zouden prediken en demonen zouden uitdrijven. Dat is merkwaardig. Je zou je kunnen afvragen, wat is de kenmerken van een discipel? En dan had u allerlei antwoorden gegeven. Maar in Markus is het dit. Ze moeten het koninkrijk verkondigen. En dat moeten ze doen met zoveel kracht dat de machten van het kwaad geweerd worden en uitgedreven worden. In Matthäus ligt het accent meer op de ziekengenezing. In Matthäus 10 stuurt hij zijn discipelen erop uit en hij zegt, verkondig het koninkrijk en genees de zieken. Hij stuurt ze dus uit om exact hetzelfde te doen wat hij deed. In Lucas 10, anders denkt u dat was alleen voor de 12 apostelen, maar in Lucas 10 zijn het de 70 discipelen. En wat zegt hij tegen hen? Verkondig het koninkrijk van God en genees de zieken. Hetzelfde. Die ziekengenezing is het bewijs dat de kracht van God aanwezig is. Daarom was het voor mij zo'n verlangen. Eerst voor die 600 en later voor die 300. Voor die 300 heb ik ook gebeden. We hebben gezegd, luister, voor velen van jullie is de kracht van de Heilige Geest geen realiteit. Dan gaan we het dus heel simpel doen. We laten de realiteit van de Heilige Geest zien doordat we gaan bidden voor de zieken. Zo simpel is het. En we hebben ze prompt laten getuigen en er gebeurde precies hetzelfde. Mensen met tranen die ter plekke genezen waren. Vanaf dat moment is het voor die mensen een realiteit, het Koninkrijk Gods. Waarom? Omdat ze de kracht van het Koninkrijk gewoon met hun eigen ogen waarnemen. Zelfs in hun eigen lichaam waarnemen. Begrijpt u, de Heer Jezus stuurt ons erop uit om zijn werk voor te zetten. En dat geldt niet voor de 12 alleen en niet voor de 70 alleen. In Markus 16, vers 17, 18, daar zegt hij, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. En dan noemt hij die twee dingen, hij noemt er 5, maar ik neem nou deze 2 eruit. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven en op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. Zo simpel is het. Wij zijn hier om zijn werk voor te zetten. Hoe deed hij het? Wat was zijn geheim? Zijn geheim was de zalving van de Heilige Geest. Wat is uw en mijn geheim? Dat is dezelfde zalving van de Heilige Geest. Dus we kunnen wel net zo'n nadruk leggen op de verschillen tussen de Jezus en ons, maar dat is hier niet aan de orde. Hier gaat het om de overeenkomst. En de overeenkomst is dat dezelfde zalving op ons is. Wij zijn in die zin de plaatsvervanger van de Heer Jezus, samen met de Heilige Geest. Wij in de kracht van de geest zetten het werk voor dat Jezus hier begon. Zolang het koninkrijk niet in macht en heerlijkheid is gekomen, gaat doen wij dat werk. En misschien zegt u wel, maar dat koninkrijk dat moet je hier toch niet inbrengen in het Johannes-evangelie. Maar denk erom, in Johannes 18, als de Heer Jezus staat voor Pilatus, waar heeft hij het over? Dan heeft hij het over zijn koninkrijk. Mijn koninkrijk is niet van hier. Als het van hier was, dan zouden mijn discipelen, mijn volgelingen gestreden hebben om dat koninkrijk te laten doorbreken, maar het is van een heel andere aard. Het is een geestelijk rijk. Het is niet van hier beneden. En dat zegt hij als Pilatus hem de vraag stelt, bent u nou de koning van de Joden? Dan legt hij heel in het kort uit, zodanig dat deze Romeinse stadhouder dat kon begrijpen, wat de aard is van zijn koninkrijk. Het derde punt. Ik moet u wat meer vertellen, want ik heb dat en passant al een beetje gedaan. Maar iets meer vertellen over die term, parakletos. Eigenlijk heb ik dat derde punt al grotendeels behandeld. Ik heb u gezegd, we moeten in dat begrip pleitbezorger, helper, zaakwaarnemer, belangenbehartiger, dat zit er allemaal in. Eigenlijk is het precies wat een advocaat is. Advocaat in het Latijn is exact hetzelfde woord als parakleet in het Grieks. Ad is para en vocaat is kleed. Dat klinkt nog gek, maar dat is letterlijk waar. Het is letterlijk iemand die erbij geroepen wordt om je te helpen. Het werkt naar twee kanten, heb ik u al gezegd. Hij is er voor ons. Eigenlijk moet ik zeggen, is dat traditioneel de kant die we het meeste benadrukken. Ik stuur jullie een andere trooster om voor jullie te zorgen. Dat zit hem ook een beetje in dat begrip wezen. Jullie zijn, ik laat jullie niet als wezen aan je lot over. Ik stuur jullie iemand die voor jullie zorgt en jullie begeleidt en jullie helpt. Maar die andere kant is ook belangrijk. Wij doen de werken die Jezus deed. Dus de geest is ook belangrijk om de kracht in ons te worden om het werk van Jezus te volbrengen. En nu moet u eens opletten hoe mooi dat is, dat we hier lezen in vers 16. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. Er is vaak een heleboel discussie onder gelovigen of een ware gelovige nou verloren kan gaan. Ik hoef maar op die knop te drukken en er komen straks allerlei vragen over, want dat leeft voor een heleboel mensen. Kan een ware gelovige verloren gaan, ja of nee? Nou, let nou eens als voorbeeld op dit vers. Hij zegt, als die geest bij jullie komt wonen, dan blijft hij bij jullie in eeuwigheid. Dat is heel bijzonder. Er staat hier in vers 17, aan het einde, hij blijft bij u en zal in u zijn. En voor altijd. Dat wil niet zeggen dat die geest altijd in volheid bij ons aanwezig is. We lezen in Lucas 11 vers 13. Als dan u die slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen. Zoveel te meer zal de Vader die in de hemel is u de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Daar gaat het niet over de persoon van de Heilige Geest. De persoon van de Heilige Geest woont in u en mij. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dus in die zin zal de Heilige Geest altijd bij ons zijn. Maar als je kijkt naar de Heilige Geest als een kracht, dan weten we allemaal dat die kracht soms maar minimaal aanwezig is. Als je denkt aan een vuur, nou dan is het soms maar een vonkje onder de as en geen laaiende vlammen. Als je denkt aan water, dan is het soms maar een miserig stroompje. Geen machtige rivier. Meer de Dokkumer Ee dan de Rijn, als u even mij de vergelijking permitteert. En zo is het als het gaat over de wind, meer een klein briesje dan dat het nou een machtige orkaan is. Dat is zo'n enorm verschil. Meer een kabbelend beekje dan een tsunami. We hebben daar in India een doopsamenkomst gehad. Er was maar één doperling, maar die had gevraagd of ik haar wilde dopen. En dat heb ik gedaan in het tsunamigebied. In diezelfde wateren die toen als een tsunami over het land rolden en ook daar honderden slachtoffers heeft gemaakt. In diezelfde doodswateren, maar toen waren ze rustig en kalm geworden, hoewel het toch nog aardige golven waren, heb ik haar mogen dopen. Wat nou letterlijk een dopen tot de dood. Die doodswateren die konden zo geweldig opbruisen dat ze mensen konden doden. Nou, dat is maar een beetje een negatieve vergelijking. Maar zoals met de Heilige Geest ook. Soms is die zo rustig als de zee op dat moment was. En soms als een wilde tsunami. En in die zin kun je begrijpen dat iemand als David, dat was dan wel de oude bedeling, is niet helemaal vergelijkbaar, maar toch, hij zegt in Psalm 51, neem uw Heilige Geest niet van mij. Vroeger zou ik gezegd hebben, dat kon David wel bidden, maar dat kunnen wij helemaal niet letterlijk bidden, want de Heilige Geest blijft bij ons in eeuwigheid. Dat staat hier ook. Maar zoals je in Lucas 11 vers 13 kunt bidden om de Heilige Geest, dat is om de volheid en de kracht van de Geest, zo kun je ook die volheid en die kracht verliezen. En in die zin is dat betekenis, dat gebed van David, nog steeds vol betekenis. Want je kunt nog wel zeggen op grond van het vers, nou, de Heilige Geest kan me niks gebeuren, die blijft bij mij altijd. Ja, als persoon woont hij in mij altijd. Maar als kracht kan hij minimaal aanwezig zijn. Je kunt met je verstand geloven dat de Heilige Geest in je woont, terwijl het in de praktijk nauwelijks iets voor je betekent, omdat je niet weet wat je met die Heilige Geest aan moet. Dus dat hij bij ons blijft is een geweldige troost en bemoediging, tot in eeuwigheid notabene. Terwijl we tegelijkertijd toch maar zo weinig leven uit zijn kracht. Daarom begrijpen een heleboel mensen wel, de Heilige Geest blijft altijd bij ons. Maar ze begrijpen niet vers 12. De werken die Jezus deed, zullen wij ook doen. Omdat ze wel met hun hoofd weten dat de Geest bij ons woont, maar in de praktijk niet de kracht van die Geest kennen. Wat is het vierde punt waar ik uw aandacht op wil vestigen? Dat is, wat werkt die Heilige Geest nou uit? Het lijkt soms, als je deze hoofdstukken redelijk oppervlakkig leest, alsof de Heer Jezus, met eerbied gesproken, een beetje van de hak op de tak springt. Elke keer gaat het over een ander thema. Neem dan bijvoorbeeld vers 21. Het ging net nog over de Heilige Geest die bij ons zal blijven. Hij komt zelf tot ons in de gedaante van de Geest. En dan ineens in vers 21 gaat het over zijn geboden. En wie ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. En in vers 23, indien niemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wat heeft dat nou allemaal weer in dit verband te maken? Weet u nog wat we gelezen hebben aan het eind van hoofdstuk 13 vorige keer? Nou, bijna aan het eind, vers 34. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. De Heer Jezus spreekt hier in hoofdstuk 14 over zijn geboden meervoud. Maar als je zou vragen, nou wat zijn nou die geboden, dan kom je altijd maar op één gebod uit. Dat is het liefdegebod. Mag ik het even wat kras zeggen, om duidelijk te maken wat ik bedoel? U hebt maar één gebod in ere te houden. Dus u komt er goed makkelijk vanaf. U hoeft alleen maar God met een brandende liefde lief te hebben en zo ook uw naaste, uw medemens. Dat is alles. Augustinus heeft de beroemde woord gesproken, die liegen et fac quod vis. Heb lief en doe wat je wilt. Dat wil zeggen, er zijn geen verdere geboden, geen hekjes en regeltjes en muurtjes. Als je leeft vanuit de liefde, maar dan ook werkelijk vanuit de belangeloze goddelijke liefde, naar God toe en naar de medemensen, dan komt met alle andere geboden het vanzelf goed. En hoe kan dat? Dat kan door wat we lezen in Romeinen 5 vers 5. De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Geest die hij ons gegeven heeft. Daar heb je nou de link weer. Weet u wat de vrucht van de Geest is in Galaten 5 vers 22? Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, goedheid, vriendelijkheid, trouw, zelfbeheersing. Wat staat er voorop? De liefde. Soms zeggen we wel eens, de liefde is eigenlijk de vrucht van de Geest en die andere acht zijn er alleen maar een uitwerking van. Nou, of dat zo is, maar het is in ieder geval een mooie gedachte. De liefde staat voorop. En dat is het grote verschil met de wet van Sinaï. De wet van Sinaï wordt aan de natuurlijke mens opgelegd. Zondagavond preekte ik over 1 Timotheus 1. Je moet de wet goed gebruiken. Die wet is niet voor rechtvaardigen, maar die is voor goddelozen. Nou, dat klinkt nogal vreemd. Vooral als je gewend bent elke zondag die wet te horen voorlezen. En je wilt toch niet aannemen dat bij u in de kerk alleen maar goddelozen zitten. Maar in zekere zin, God gaf die wet op de Sinaï aan een volk dat drie keer zei, alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen we doen. Ze kenden zichzelf helemaal niet. Ze legden beloften af waarvan ze de draagwijd helemaal niet overzagen. Ze hadden innerlijk totaal niet het vermogen om die wet te volbrengen. En daarvoor gaf God die wet. In Romeinen Galaten lees je, de wet doet zonde kennen. Door de wet is er kennis van de zonde. Door die wet kom je erachter dat je het helemaal niet kunt. Toen ik de wet niet kende, was ik me niet bewust van mijn begeerte, zegt Paulus in Romeinen 7. Maar toen ik het gebod leerde kennen, toen ontdekte ik dat ik in alle opzichten die geboden overtrad. Daarom zegt Paulus, Petrus in Handelingen 15, de wet is een juk dat nog wij, nog onze vaderen konden dragen. Voor de natuurlijke mens is de wet een onmogelijk juk. Zelfs in de minimumverpakking, die de 10 geboden toch eigenlijk zijn, dat is een minimumverpakking. Ik bedoel, je kunt elke zondag, als je de 10 geboden hoort voorlezen, bij jezelf zeggen, nou, ik heb er toch weer aardig van afgebracht. Niet? Ik heb even denken, nee, ik heb geloof ik niet echt gebroken. En ik heb ook niet gestolen. Volgens mij heb ik ook niemand vermoord. Nou, mag weer tevreden zijn. Zo gingen de fariseeën ermee om. Maar als je de wet van Christus beziet, De wet van Christus, dat is de totale liefde, dat is de totale overgave aan Jezus, aan God, aan je medemens. Als je dat bedenkt en je ziet hoe die 10 geboden door de Heer Jezus later door de apostelen worden uitgewerkt, dat is 100 keer zo zwaar als de 10 geboden. Dat is niet een minimumpakket, dat is een maximumpakket. En toch zegt 1 Johannes 5, zijn geboden zijn niet zwaar. Nou, die wiskunde moet u even goed snappen. In zijn minimale vorm was de wet van de 10 geboden voor de natuurlijke mens een last die hij onmogelijk kon dragen. 10 kilo is voor een peuter een last die hij niet kan dragen. Maar voor een sterke volwassen vent is het een peulenschilletje. Alles is betrekkelijk. Laat ik het nog sterker zeggen. 5 kilo is door die peuter niet te dragen. Maar een beetje vent die draagt 50 kilo. In zijn minimumvorm is het voor de natuurlijke mens een onmogelijke last. In de maximale vorm, zoals Christus het ons heeft voorgedaan, daar kan Johannes van zeggen, 1 Johannes 5, zijn geboden zijn niet zwaar. Hoe kan dat nou? Wat is het verschil? Het verschil is dubbel dit. Ten eerste, de nieuwe natuur. We hebben een nieuwe natuur ontvangen krachtens de wedergeboorte. Wat uit de geest geboren is, is geest. Johannes 3, vers 5. En die nieuwe natuur, die wil niet anders dan God dienen. Dat is het vurig verlangen. Daarom zegt Jacobus 2 ook, de wet is voor ons een wet der vrijheid. Jacobus 1 en 2 staat er 2 keer. Een wet der vrijheid. Wat is een wet van vrijheid? Dat is een wet die precies altijd dat van ons vraagt wat we zelf ook graag willen. Ja, dat is geen slavernij. Een wet die altijd wat anders vraagt dan wat je wil, dat is echt een slavernij. Je wil dit, maar de wet zegt nee, je moet zus. Maar een wet die precies dat vraagt van mij. Die zegt, heb lief. Ja, dat is precies wat ik graag wil. Mijn nieuwe natuur wil niet anders dan lief hebben. Dat is een wet der vrijheid. Dat is een wet die op geen enkele wijze mijn vrijheid belemmert. Integendeel, die daar helemaal mee in overeenstemming is. Ik heb een nieuwe natuur die verlangt het goede te doen. Ik hoorde van een interviewer, van een Amerikaan, die een interview afnam. Het was een dochter van Billy Graham, nou weet ik het weer. En haar werd de vraag gesteld, het kwam over de wet en ze zei, wij zijn niet meer onder de wet. Heu, zei die interviewer. Jullie zijn niet onder de wet, dus jullie kunnen doen wat je wil. Ja, zei ze, we kunnen doen wat we willen. Dus zei hij, dus als je met een andere vent in bed wil kruipen, dan zou je dat mogen doen. Ja, zei ze, dat mag, alleen ik wil het niet meer. Ik zou niet gezegd hebben, het mag, dat vind ik al een beetje ver, maar haar punt was heel sterk. Ja, want de mens is gehaaid, hè, dus ik zeg hem maar even duidelijk bij, het mag niet. Maar haar punt was heel belangrijk. Zij doet het niet omdat er een wet is die het verbiedt. Zie je dat verschil? Ze doet het niet omdat ze niet meer wil. Dat is het grote verschil. Stel eens voor dat uw man op reis is, een zakenreis, en hij mailt u, ik ben hier en daar en ik ben in het hotel toch zo'n verschrikkelijke aardige vrouw tegengekomen. Het scheelde niet veel of ik was met haar de kooi ingedoken. Maar gelukkig, ik dacht ineens aan het 7e gebod en toen heb ik het niet gedaan. Ik vergelijk dat met een andere man, die schrijft ook aan zijn vrouw. Hij zegt, ik ben hier zo'n aardige vrouw in dit hotel tegengekomen. Maar hoe aardig ze ook was, ze kan niet tippen aan jou. Dat is nou het verschil tussen wet en wet. De eerste wou wel, maar dat mocht helaas niet. Het was verboden in de wet. Die andere wou helemaal niet, want zijn eigen vrouw ging ver boven elke andere vrouw uit. Dat is het verschil tussen de geboden, de wet in het Oude Testament en deze geboden waar de Heer Jezus over sprak. Ik heb u gezegd, er zijn 2 geheimen. Het ene is de nieuwe natuur. Alleen de nieuwe natuur wil wel, maar die heeft geen kracht. Daarom heb je nog een tweede ding nodig, dat is de Heilige Geest. De liefde van God is in onze harten uitgestort door de geest die hij ons gegeven heeft. De nieuwe natuur betekent een nieuwe wil, nieuwe verlangens. Maar als je nieuwe verlangens hebt, maar je hebt geen kracht, dan helpt het nog niet. Dat is het probleem van de man in Romeinen 7. Hij wil wel, maar hij kan niet. De natuurlijke mens wil niet en kan niet. De gelovige wil wel en kan wel, dat is Romeinen 8. In Romeinen 7 heb je een rare tussensituatie. Hij wil wel, maar hij kan niet. Waarom niet? Hij kent de kracht van de Heilige Geest nog niet. De Heer Jezus spreekt hier over een mens met een nieuwe natuur in wie de Heilige Geest woont. En het liefhebben is hier niet een verplichting. Ik heb eigenlijk geen zin, maar het moet wel. Dat is de wet van het oude verbond. Maar dit is de wet van het nieuwe verbond. Het moet, maar ik wil ook graag. Dus dat moeten speelt helemaal geen rol, want ik wil het ook graag. Zoals een kind wel zegt dat papa en mama zeggen het mag niet. En het kind zegt, maar ik wil niet eens. Hij houdt de eer aan zichzelf. Hij zegt daarmee, als het ware, die wet is voor mij niet van belang. Ik wil helemaal niet. Daarmee houdt hij zich groot. Nou, in het geestelijke kun je dat eigenlijk ook zo overdragen. Wij willen ook graag wat die wet zegt. Dus we doen het niet of we laten het niet omdat die wet het gebiedt of verbiedt. Maar van binnenuit. Dit is een wet zoals van de Heer Jezus staat in Psalm 40 in de Statenvertaling. Dat is helemaal een oude vertaling. Uw wet is in het midden mijns ingewands. Is dat niet mooi? En BG maakt het dan wat slapper. Uw wet is in mijn binnenste. Het is niet een wet als een juk op je schouder. Maar een wet van binnen in je hart. Die wet zit hier van binnen. Daar gaat het hier om. Hoe kan dat? Doordat de Heilige Geest in ons is. Nou. Dan komen we bij vers 25. We hebben nog 4 punten gehad. Dus nog maar 3 punten. Hou nog even vol. Vers 25. Dan heb je weer een nieuw aspect. Dit heb ik tot u gesproken terwijl ik nog bij u verblijf. Maar dat blijft niet zo, want ik ga weg. Ik ga heen tot de Vader. De trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. Dit is heel mooi. Dit is wat de Heilige Geest doet. Hij geeft onderwijs. En er is een groot verschil tussen het onderwijs van de Heer Jezus en het onderwijs van de Heilige Geest. Wat is dat verschil? Ik heb het al gezegd, maar ik ga u niet overhoren. Ik zal het nog eens voor u formuleren. Als de Heer Jezus iets onderwees, dan hoorden die discipelen dat aan en ze snapten er geen fluit van. Daarom stelden ze van die rare vragen. Wij zijn wel blij met die rare vragen, want daardoor krijgen we van die prachtige antwoorden. Hoe kan dat nou? Waar is nou zo dom? Nee, natuurlijk niet. Ze hadden de Heilige Geest niet. Als de Heilige Geest nu datzelfde onderwijs wat de Heer Jezus doet, want zo staat het hier ook, hij zal u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. Dus elke keer is het een aha-erlevenis. Elke keer zeggen, oh, maar dat heeft, ja, heeft de Heer Jezus ook gezegd. Alleen nu valt het kwartje. Nu snappen ze het ook. Je kunt het nou nog niet begrijpen, maar je zult het hierna begrijpen. Weet u nog Johannes 13? Dat is het grote verschil. De Heilige Geest brengt ze elke keer dingen te binnen. Je hebt dat al een beetje, nou, dan waren ze nog niet helemaal de Heilige Geest, maar bij de opstanding zie je dat al. Johannes keek in het lege graf en toen ineens viel het kwartje. Toen herinnerde hij zich dat de Heer Jezus elke keer over zijn opstanding had gesproken. Nou, daar begrepen ze echt niks van. En als je iets niet begrijpt, dan laat je het los, dan dringt het niet tot je door. De Heer had het gezegd, maar ze hoorden het niet. Ze hoorden dat hij gezegd had, ik zal lijden en overgeleverd worden en gekruisigd worden. En ze waren doodsbenauwd. Maar de Heer Jezus ging rustig verder en hij zei, daarna na 3 dagen zal ik opstaan. Drong niet door. Het kon geen plekje krijgen in hun hart. Ze waren al te veel in de war gebracht door die eerste woorden. En dan kijkt Johannes in het open graf en dan ineens realiseert hij, maar dit is wat Jezus gezegd heeft. Nou, des te meer dan toen de Heilige Geest over hen kwam. Toen stond daar diezelfde Petrus, die helemaal niks van begreep. Die staat op de Pinksterdag en die zegt, nou die gaat het rustig uit. Kijk, er staat gewoon in Joel 2, zie je wel, en dat staat in Psalm 16, want die opstanding. Dan denk je bij mezelf, man, waarom wist je dat nou niet eerder? Waarom van die malle vragen in de opperzaal? Dat was een paar weken eerder. Nee, wat zeg ik? Ja, maar ja, eigenlijk heel kort geleden. En nu ineens weet hij het allemaal. Hij kan het helemaal uitleggen aan de hand van de schrift. Kijk, hij citeert Psalm 2, Psalm 16, Joël 2. Ineens is het allemaal helder. Alsof die man op een bijbelschool gezeten heeft. Jaren training. Hij heeft de Heilige Geest ontvangen. That's all. Denk nou niet dat dat betekent dat u helemaal niet in de Bijbel hoeft te studeren, want als u de Heilige Geest ontvangt, dan snapt u het allemaal zo wel. Want die apostelen, van kinds af aan als Joodse kinderen, kenden die de schriften. Hè? Net als bij Apollos lezen wij, was doorkneed in de schriften. Dus dit is geen aanbeveling voor luie predikers en luie christenen in het algemeen. Als je doorkneed bent in de schriften, zoals Apollos, dan mag je er ook op rekenen dat de Heilige Geest komt en je deze dingen zal begrijpelijk maken, dan ga je het ook pakken. Maar het is geen reden om te zeggen van, ik hoef de schrift niet te bestuderen, want de Heilige Geest zal het me zo wel duidelijk maken. Dat niet. De Heilige Geest zal het ons allemaal leren. Zie je? Als de Heer Jezus het ons uitlegt, is het prachtig. Wat hebben we niet fantastisch onderwijs in de evangelie. Alleen u hoort dat onderwijs heel anders dan de discipelen het horen. Om twee redenen. In de eerste plaats omdat wij achter het kruis en de opstanding staan. Wij kunnen nu alles wat de Heer Jezus heeft gezegd zien in het licht van zijn kruis en zijn opstanding. Nou, dat konden de discipelen voor die tijd niet. Daardoor valt het allemaal op zijn plek. Je begrijpt het nu vanuit de dood en de opstanding van de Heer Jezus. En in de tweede plaats, wij horen dit onderwijs, maar wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Dus op ons komt het heel anders over dan op die discipelen. Hoewel ze naar mijn stellige overtuiging wederom geboren waren. Dat is niet genoeg. Je hebt het licht van de Heilige Geest nodig. En de wedergeboorte brengt niet automatisch het licht van de Heilige Geest. Daarvoor moet de Geest persoonlijk in je komen wonen. Je wordt wederom geboren door de Geest. Maar dat is niet hetzelfde dat de Geest nu ook zelf in jou komt wonen. Deze discipelen waren wedergeboren door de Geest. Maar pas op de Pinksterdag kwam de Geest ook in hen wonen. En toen viel alles op zijn plek. Wat heerlijk is dat. Tussen twee haakjes, we zullen in de volgende hoofdstuk daar elke keer iets van zien. Hier in 14 vers 26, en dat is makkelijk te onthouden, in 15 vers 26 ook. Wanneer de trooster komt, zal die van mij getuigen. En dan nog in hoofdstuk 6 vers 13, dat is de helft van 26. Wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Dat komt volgende keren wel. Maar ziet, deze drie uitspraken horen bij elkaar. Hij zal u alles te binnen brengen wat ik u gezegd heb. Ik zou haast kunnen zeggen, dat is wat we in de evangelie vinden. En dan, hij zal van mij getuigen, dat is wat je in het boek Handelingen vindt. En hij zal, alles wat hij hoort, van mij hoort, zal hij spreken, wat je in de brieven vindt. En de toekomst zal hij u verkondigen, dat vind je in het boek Openbaring. Ik zeg niet dat de Heer Jezus daar specifiek aan denkt, aan het Nieuwe Testament. Maar het is wel merkwaardig dat hij daarmee eigenlijk alles omvat in deze drie uitspraken wat we in het Nieuwe Testament terugvinden. Het is door de Heilige Geest geïnspireerd, maar je hebt diezelfde geest nodig om het te verstaan. Zesde punt, vers 27. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Als je nog eens kijkt naar de opsomming in Galaten 5 vers 22, die vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede. Vrede is een van de kostbaarste goederen die je op aarde nodig hebt. De Heer Jezus heeft al gezegd in Matthäus 10 hoe je rust voor je geweten kan vinden. Dan moet je met al je zonden, je moeite en belastheid naar hem toe gaan. Maar hij heeft ook verteld hoe je rust voor je ziel kan vinden. Dan moet je zijn juk opnemen en achter hem aangaan. Rust en vrede, dat ligt dicht bij elkaar. Hij zegt hier, vrede laat ik u. Dat is heel algemeen. Je zou bijna kunnen denken aan wat Paulus zegt, de vrede met God. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. Heel veel christenen kennen die vrede met God door de zekerheid van de behoudenis. Maar ze kennen weinig van wat Filippi 4 noemt, de vrede van God. Wees in geen ding bezorgd, maar laat met gebed en smeking, onder dankzegging, al uw verlangens bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en gedachten bewaren in Christus Jezus. Velen hebben vrede met God. Dat wil zeggen, als je vraagt, geloof je dat je voor eeuwig behouden bent, dan zeggen ze volmondig ja. Het is een onbewolkte hemel tussen hen en God de rechter. Maar als je ziet hoe druk ze zich kunnen maken en hoe zenuwachtig ze zijn er zoveel zaken en hoeveel zorgen ze zich kunnen maken, dan zie je dat vrede van God nog wel even wat anders is. En het lijkt dat de Heer Jezus hier over beide spreekt. Vrede laat ik u, dat is heel algemeen. Maar dan zegt hij, mijn vrede geef ik u. Dat is zijn persoonlijke vrede, die hij hier op aarde gehad heeft in alle omstandigheden van het leven. We vinden hier vier van die dingen die hij met het woordje mijn voorziet. Weet u nog de vorige keer? Als ik je niet te voeten was, dan heb je geen deel met mij. Niet aan mij, maar met mij. Wat is het deel van de Heer Jezus dat hij met ons wil delen? Hier is het mijn vrede. In hoofdstuk 15, mijn liefde en mijn blijdschap. In hoofdstuk 17, mijn heerlijkheid. Dit is het eerste, het is een persoonlijk geschenk van hem. Niet heel in het algemeen van vrede voor je hart, maar zijn persoonlijke vrede. Hij was niet altijd blij. Je kunt niet zeggen dat hij in Gethsemane, waar hij bitter bedroefd was en beangst, dat hij daar blij was. Maar er was wel een diepe vrede in zijn hart. En het bleek daaruit dat hij kon zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat was het geheim van die vrede? De Heer Jezus had de Heilige Geest in zich. Wat is het geheim van uw en mijn vrede? Dat is het geheim van de Heilige Geest. De vrede is een vrucht van de Geest. Ik vind het zo prachtig in Romeinen 14. Daar gaat het dan weer over het Koninkrijk Gods. Daar zie je dat ze in die gemeente zich druk maakten over dingen, sorry dat ik het zo zeg, maar over peanuts, zeggen de jongelui. En de ouderen onder ons, die zeggen beuzelarijen. Dat kennen de jongeren dan weer niet, dat woord. Ongelooflijk, wat kunnen we ons druk maken over van alles en nog wat. Ik durf bijna geen voorbeelden te noemen, want je krijgt altijd boze vragen. Ik had bijna het voorbeeld van de scheppingsdagen, de lengte daarvan genoemd, maar gelukkig dat ik dat niet gedaan heb. Mensen kunnen zich zo druk te maken. En dan zegt Paulus, het Koninkrijk Gods, daar gaat het helemaal niet over dat soort dingen. Maar dan gaat het over gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Gerechtigheid, dat betekent heel simpel, dat is een zwaarwichtige term, betekent heel simpel elkaar recht doen. Dus niet recht hebben, zoals de Duitsers zeggen, gelijk krijgen, maar recht doen aan de ander. Ondanks het feit dat hij over dingen anders denkt. De grootste scheldkaart nade over die scheppingsdagen, die kreeg ik. Ik vond hem zo treffend dat ik hem op mijn website heb gezet, zonder enig commentaar. Je kunt hem zien bij de reacties, zonder enig commentaar. Ik heb wel commentaar aan die dame gegeven, die mij dat heeft gestuurd. Maar zij vervloekte mij, ze zei dat ik van de duivel bezeten was, omdat ik ontkende dat de scheppingsdagen 24 uur had gedaan. Ik heb dat trouwens helemaal niet ontkend, maar daar even terzijde, kun je zien hoe erg dat is. Maar zo kunnen we elkaar demoniseren. Ze verklaarde mij tot de baarlijke duivel en ze zou intens voor mij bidden dat de Heer alsnog mij zou bekeren. Goed, dat laat ik verder voor haar rekening, maar dat is wel de manier waarop we met elkaar omgaan. Er is zoiets als gerechtigheid. Elkaar recht doen. Eerst eens goed luisteren naar wat die ander eigenlijk echt zegt, voordat je hem veroordeelt. En als je goed geluisterd hebt, dan moet je hem nog niet veroordelen. We moeten elkaar ruimte geven. Dat was de teneur van mijn stuk in het Fries Dagblad dat ik deze week daarin heb gepubliceerd. Mensen zijn belangrijke zaken. Laten we elkaar hierin een stukje ruimte geven. En gerechtigheid, en dan staat er vrede. Er is al zoveel oorlog in de wereld. Laten wij als christenen daar niet onze bijdrage aan leveren door onder elkaar ook nog oorlog te maken. En dan over zulke zaken. Sorry hoor, er zijn heel wat belangrijkere zaken. En dan en blijdschap in de Heilige Geest. Weet u wat al dat geruzie doet? Neemt alle vreugde weg. Hete hoofden, koude harten. Dit is het Koninkrijk Gods. Elkaar recht doen. Straks zal de wereld vol zijn van de gerechtigheid. Nou, laat alsjeblieft dan nu het Koninkrijk Gods alvast vol zijn van gerechtigheid. Straks zal alle oorlog uit de wereld worden uitgewonnen. Laat het dan alsjeblieft nu al vrede zijn te midden van de gelovigen. En de wereld is één groot tranendal. Laat er dan tenminste blijdschap mogen zijn onder de gelovigen. Dat is de vrucht van de geest. Het is gerechtigheid niet zomaar, maar gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest in de Romeinen. 14 vers 17. Ten slotte. Vers 30. Niet veel zal ik meer met u spreken. Dat geldt ook voor mij vanavond. Want de overste der wereld komt en heeft aan mij niets. Andere vertalingen zeggen, vindt in mij niets. Dat betekent zoveel als, de duivel heeft op mij geen enkel vat. Hij vindt in mij geen enkel aanknopingspunt. Het is, sorry voor de vergelijking, maar dat schiet me nou zo te binnen. Dit is als wanneer je je handen hebt volgesmeerd met groene zeep en dan probeert een paling te vangen. Nou, zonder groene zeep handen lukt het al niet. Hij glip je door de vingers door. Je krijgt er geen vat op. Hier was een mens op wie de duivel alles geprobeerd heeft. Denk alleen al aan de verzoeking in de woestijn, waarmee de loopbaan van de Heer Jezus hier op aarde begon. Maar tot aan het einde toe, de Heer Jezus kon in alle rust zeggen, dat was niet opschepperig of arrogant, de duivel heeft geen vat op mij. En weer zijn wij geneigd om te zeggen, ja, maar dat was de Heer Jezus, wij zijn niet zonderloos enzovoort. Maar dat is een doekje voor het bloeden, dat is een uitvlucht. Ik zeg nog eens waar ik mee begon, daar eindig ik mee. De zalving van de Heilige Geest is ook op ons. Wie leeft uit de kracht van de Heilige Geest, dat is iemand op wie de duivel geen vat heeft. Ik vraag dat wel eens bij bijeenkomst, zal het vanavond niet doen, ook omdat het uur al ver gevorderd is. Wie denkt dat de volgende stelling juist is en wie denkt dat die onjuist is? En die stelling luidt, als ik dicht genoeg bij de Heer Jezus ben, zondig ik niet. Nou, dan zie je een hoop bedenkelijke gezichten. Hoe calvinistischer mensen zijn, des te bedenkelijker kijken ze. Als ik dicht... Dan zeggen ze, ja, maar ik ben niet dicht bij... Ja, maar dat vroeg ik niet. Ik zeg, als ik dicht genoeg bij de Heer Jezus ben, zondig ik niet. Nou, dat kost een hoop innerlijke strijd, hoor. Om tenslotte toe te geven dat dat misschien, zuiver theoretisch dan wel te verstaan, misschien wel zo is. Ik zou even goed kunnen vragen, als ik vol ben van de Heilige Geest, zondig ik niet. Dat wij zo vaak zondigen, dat is omdat we niet altijd vol zijn van de Heilige Geest. Hier was iemand die overliep van de Heilige Geest. In alles zich door de Geest liet leiden. En hij kon zeggen, de duivel heeft geen enkel vat op mij. De duivel vindt in mij geen enkel aanknopingspunt. In Openbaring 12 wordt de duivel genoemd de aanklager van de broeders. En je mag de zusters daar rust bij insluiten hoor, de zusters. Hij is de aanklager van de christenen. Als u zondigt, dan rent hij naar God om u aan te klagen. Daar moet u ook altijd snel belijden. Sommige mensen die zondags morgens om 7 uur denken, oh jongens, vanavond niet vergeten dat ik dat belijd. Tjonge, zegt, dat geeft de duivel maar liefst 16 uur de tijd, heb ik het goed uitgerekend, om u aan te klagen. Breng het onmiddellijk bij de Heer en maak het in orde. En de duivel zegt, oh, weer te laat. Want als u het beleden hebt, is het weg. Hij is de aanklager, hij zit altijd op de loer. Maar hij vond bij de Heer Jezus niets. God kon ook heel, mag ik het even zo zeggen, God kon met trots zeggen, kijk eens naar Job. Vroom en oprecht, God vreest het wijkende van het kwaad. Dat staat er geloof ik wel 3 keer. Duivel, daar krijg je geen vat op. Ja, de duivel zegt, maar dat komt omdat het hem zo goed gaat. Neem maar eens alles af, dan zult u wel wat anders zien. Maar het was niet waar. Job heeft gemopperd, hij heeft geklaagd, maar hij heeft God nooit losgelaten. In die zin had de duivel op deze man, die niet volmaakt was, dat blijkt ook wel, evenmin enige vat. Een mens die zich bevindt onder deze bescherming van de Heilige Geest, dat is als een panzer, een harnas, een ruimtepak, waar de kou en de luchtledigheid van de kosmos geen vat op krijgt. Het is als de waterspin. Spinnen hebben longen, geen kieuwen. En toch leeft hij onder water. Hij leeft in een luchtblaas. Die wordt elke keer ververst, dan moet hij weer even naar boven. Hij leeft ver onder water, maar hij leeft in een luchtbel. En die luchtbel is als het ware de atmosfeer van boven. Hij kan niet nat worden. Het water maakt hem niet nat, hij zit in die luchtbel. Het water heeft geen vat op hem. Zo iemand was de Heer Jezus. Door de kracht van diezelfde zalving kunt u ook een waterspin worden. Waar de water, het milieu om ons heen, waar de duivel geen vat op heeft. Dit is het onderwijs van deze brief, van dit hoofdstuk. En het zijn nog maar 7 aspecten. We zijn lang niet op alle details ingegaan. En dat wordt bij de volgende hoofdstukken steeds moeilijker. Je zou wel een avond per vers kunnen nemen. Maar we hebben toch in grote stappen iets geprobeerd te zien van het werk van de Heilige Geest, zoals de Heer Jezus daarover spreekt. Laat het ons allen tot zegen mogen zijn. Amen.